Goedemorgen, luisteraars en luisteraarsters. Ik hoop dat u na de eerste vier gesprekken van hart tot hart over de vraag hoe worden de doden opgewekt en met wat voor lichaam komen zij, wel hebt begrepen om wat voor geweldige Bijbelse zaken het hierbij gaat. Vorige week liep mijn vader iets vooruit op de tekst om te proberen u te laten zien dat er een direct verband bestaat tussen hetgeen Paulus over de opname van de gemeente leert als troost voor de gelovige Thessalonicenzen en de ware toedracht van de opstanding die hij leert aan de ongelovige gelovigen te Korinthe. Ten overvloede werd nog even stilgestaan bij de eerdere verwachting van de gemeente, omdat de verwachting van Israël op een later tijdstip in vervulling zal gaan. Tot slot van het gesprek werd nog even gesproken over de betekenis van de woorden "er wordt gezaaid in vergankelijkheid". U weet nu dat Paulus met die woorden niet doelt op de kortstondigheid van het leven, maar over de toestand van het lichaam, over de verderfelijkheid van het lichaam dat gezaaid wordt. Ieder die dat van nabij meegemaakt heeft, kent de smart van het proces dat daartoe geleid heeft. Vandaag staan we daar niet langer bij stil, maar luisteren we naar het tegenovergestelde daarvan. Want Paulus verzekert ons, er wordt gezaaid in verderfelijkheid, maar er wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Daarover hoort u straks meer, veel meer. Ik maak gauw plaats voor de microfoon, zodat u kunt gaan luisteren naar hetgeen daarover te zeggen valt. Ik wens u een fijn, boeiend gesprek toe, waarin uw hart getroost en bemoedigd wordt.
Goedemorgen, luisteraars en luisteraarsters. Ik kan u niet zien, ik kan u niet horen, maar ik wou toch tegen u zeggen dat ik blij ben dat u er weer bent. We gaan voor de vijfde keer met elkaar praten over de vraag hoe worden de doden opgewekt en met welk lichaam komen zij. Een vraag die gelukkig, zou ik zeggen, door wat weifelende broeders te Korinthe gesteld is en waar Paulus dan antwoord op gaat geven. We hebben dat van een paar kanten bekeken. Dat hoef ik niet te herhalen, want daar heeft Gertie er net al over gesproken. En het laatste wat we hebben behandeld vorige week, als ik me goed herinner, dat was dat er gezaaid wordt in verderfelijkheid. En dan wil ik toch nog even tegen u zeggen dat er in uw vertaling staat vergankelijkheid en dat u dan denkt aan het vergaan van een mens. In de zin van een mens leeft niet altijd, maar is misschien wel kortstondig zijn leven. Maar dat is de bedoeling niet. Het juiste woord voor het Griekse woord wat Paulus gebruikt, dat wijst op verderfelijkheid, op bederf. En zo zou je ook het woord vergankelijk dan moeten lezen. Een mens vergaat. Dan lezen het goed. Maar meestal wordt vergankelijk en onvergankelijk als twee tegenstellingen van kort en lang leven, of misschien wel eeuwig leven, beschouwd. Nou, dat verkeerde begrip wil ik graag weghalen. En daarom heb ik u de vorige keer gezegd wat het betekent dat er gezaaid wordt in verderfelijkheid. En toen waren we zo'n beetje aan het einde van ons gesprek. En toen heb ik het nog heel even wat bijgebogen, omdat ik u zo niet aan uw gedachten wilde overlaten. En toen heb ik gezegd, maar gelijktijdig zegt Paulus er tegenover, dat er wordt opgewekt in onverderfelijkheid. En toen heb ik gezegd, dat betekent dan dat er geen spoor meer van dat verderf aan ons zal kleven. Opgewekt in onverderfelijkheid, dat zegt Paulus. En in gedachten hoor ik hem dat heel triomfantelijk zeggen. En misschien kunnen wij dat ook naspreken op triomfantelijke toon. Maar ik denk dat wij ternauwernood verstaan wat dat betekent. Daar moest ik vorige week aan denken. Toen we in ons gebouw, de Aker, in de Alexanderpolder, een rouwdienst hadden. Van een zuster van 82 jaar. Maar toch was het een rouwdienst. Ik heb voor en ook tijdens de toespraak heb ik gekeken naar de baar. En toen moest ik denken aan ons gesprek. Er wordt gezaaid in verderfelijkheid. Daar staat de baar. En het deksel is op de kist. En ik weet niet precies wat erin ligt. Ik weet wel wie daarin ligt. Die nu begraven gaat worden. En nou wil ik altijd zo graag in zo'n toespraak laten blijken dat dit het laatste woord niet is. Maar het verlossende woord spreekt God. En dan klinkt er iets door in alle bescheidenheid van die triomf. En daarom heb ik hier ook geschreven in mijn tekst dat in gedachten hoor je Paulus misschien wel wat triomfantelijk zeggen en opgewekt in onverderfelijkheid. Ja, dat probeer ik na te spreken op zo'nzelfde triomfantelijke toon als daar een rouwdienst is die ondanks alles dan toch, waar toch gaat doorklinken de dankbaarheid. De dankbaarheid voor het verlossende woord dat de Heere gesproken heeft en dat we in Ebenezer allemaal kennen. Want zelfs al spreken we Paulus woorden op een ietwat triomfantelijke toon na, toch denk ik dat we ternauwernood verstaan wat dat betekent. Weet u waarom? Omdat zo'n volmaakte gezondheid, zo'n overvloedige levenskracht, ons menselijke voorstellingsvermogen ver te boven gaat. Want laten we eerlijk zijn. Wij mensen die in ons leven met allerlei zaken te kampen hebben. Opgewekt in onverderfelijkheid. Dat wil zeggen, opgewekt in volmaakte gezondheid. Opgewekt in overvloedige levenskracht. Verdriet, vermoeidheid, zwakte en het toenemen van allerlei ongemakken is dan eensklaps allemaal voorbij. En daarvoor in de plaats komt dan het kostelijke gevoel van bruisende energie. Kunt u zich dat voorstellen? Een kleine voorsmaak van dat gevoel van bruisende energie is misschien de genezing van een zware ziekte die zo'n diepe indruk op een mens kan maken. Niet zozeer om de kwestie van verval, maar vooral om het lijden dat ermee gepaard gaat. Met het toenemen van de krachten in dat genezingsproces neemt dan ook weer de levensmoed toe. En daarom zou het een kleine voorsmaak kunnen zijn van wat het in het kwadraat, in een, ik weet niet welk kwadraat wil zeggen, opgewekt worden in onverderfelijkheid. En daarom zou hier in de tekst die Paulus gebruikt wel eens sprake kunnen zijn van dat woord opwekken, opwekken in onverderfelijkheid, in plaats van het gebruikelijke woord opstaan. Dat had Paulus ook kunnen zeggen. Dat we gezaaid worden in verderfelijkheid en opstaan in onverderfelijkheid. Maar dat zegt hij niet. Hij gebruikt het woord opwekken. Weet u waarom? Omdat het ten diepste de ziel is die opgewekt wordt bij de opstanding van het lichaam. Weet u nog wat de Bijbel met ziel bedoelt? Daarmee bedoelt de Bijbel heel iets anders dan gelovige denken en gelovige geleerd wordt. Een mens heeft niet een ziel, maar de Bijbel zegt dat een mens een ziel is. Dat wil zeggen dat de mens het vermogen heeft om door zijn zintuigen de wereld om zich heen waar te nemen. Je kan ook zeggen zijn gevoel, zijn kunnen, zijn willen. Nou, bij opwekken in onverderfelijkheid kiest Paulus heel bewust dat woord opwekken en niet opstaan, want hoewel het lichaam opstaat, zal het toch alles te maken hebben met de bewuste waarneming van die heerlijke dimensie waarin we dan geplaatst worden. Geplaatst in onverderfelijkheid. Door een goed gekozen manier van spreken stelt Paulus ons met het woord opwekken ineens het resultaat van de opstanding voor ogen. En dan trekt hij dat woord opwekken in dit hele Bijbelgedeelte door. Opwekken en gezaaid worden. Zoals ik al opmerkte, valt de nadruk hierbij op het gevoel en de gewaarwording die deze materiële verandering in ons stoffelijke hoedanigheid ons ineens geschonken wordt. Dat zal betekenen meer dan blijdschap, zou ik willen zeggen. Dat zal betekenen hele diepe verwondering. Dat kan ik misschien nog beter zeggen. Maar feitelijk bedoel ik dat het opwekken in onverderfelijkheid bij ons een uitzinnige vreugde teweeg zal brengen. Voor al diegenen, moet u zich voorstellen, voor al diegenen die in verderfelijkheid werden gezaaid, die in staat van ontbinding waren gesteld en nu opgewekt worden in onverderfelijkheid. Kunt u u voorstellen wat dat gaat betekenen. Is het te veel gezegd dat ik gebruikte dat het zal leiden tot uitzinnige vreugde die heel diep van binnen uitkomen, opgewekt, daar zijn we helemaal bij betrokken en naar ons gevoel, naar onze waarneming en naar ons lichaam. Het zal namelijk niet alleen een zaak van de ziel zijn, maar opwekken in onverderfelijkheid zal een zaak van ons lichaam zijn. Dat heb je dus goed begrepen, hè? Dat neem ik aan. Dat bij het woord opwekken ook het lichaam wordt inbegrepen. En toch kiest Paulus niet voor het woord opstaan, omdat het gevoelsmatige op de voorgrond staat, in dit geval. Men doet er goed aan dit Bijbelse woordgebruik nauwgezet in acht te nemen bij het luisteren of bij het lezen. Want menigeen wil het duidelijke verband tussen het lichaam en de opstanding verdoezelen door op deze plaats in de Bijbel te wijzen op het figuurlijk gebruik van het woord opwekken. En dan schijnt men te vergeten dat een figuurlijk gebruik ons niet de letterlijke betekenis van een woord leert. Spraakfiguren baseren zich wel op de aanvankelijke betekenis van het woord, maar gaan die betekenis ver te boven. In het Bijbelse begrip opwekken valt vooral de aandacht op rechtvaardiging. Dat klinkt er helemaal in door. Weet u waar u dat verband goed kan zien? Dat kan u heel goed zien in Romeinen 4, vers 24 en 25. Daar spreekt Paulus over Abraham, die gerechtvaardigd wordt, niet uit werken, maar omdat hij God geloofde. En dan zegt hij iets heel bijzonders. Kunt u dat even met me opzoeken? Dan laat ik het u meteen zien en moet u het nooit meer vergeten. Wat opwekken voor een diepe betekenis heeft. Dan begin ik te lezen in dat stuk van Paulus' brief aan de Romeinen, waarin hij Abraham stelt als een voorbeeld voor onbesnedenen en voor besnedenen. En dan gaat het over rechtvaardiging uit geloof. Rechtvaardiging die Abraham werd toegerekend omdat hij geloofde wat God zei. Ik lees dan in vers 22 maar beginnen. En dan vallen we midden in dat hoofdstuk, maar dat is niet erg, hè? Daar staat, daarom ook werd het hem, Abraham, gerekend tot gerechtigheid. Echter niet om zijnentwil alleen werd geschreven, het werd hem gerekend, maar ook om onzentwil, wie het zal worden toegerekend, ons die ons geloof vestigen op hem, die Jezus, onze Heere, uit de doden opgewekt heeft. Nou, u weet net zo goed als ik dat de Heer Jezus lichamelijk opstond. En toch valt hier de nadruk op het opwekken, op het rechtvaardig zijn van Jezus. Daarom gaat vers 25 verder. Die is overgeleverd, Jezus, onze Heere, om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging. Opgewekt om onze rechtvaardiging. Dat heeft alles met elkaar te maken, het begrip opwekken en het begrip rechtvaardigen. En weet u wat rechtvaardig is? Rechtvaardigen betekent ten diepste vrijgesproken zijn. Vrijgesproken zijn van alles wat aan ons kleefde. Vrijgesproken zijn en vrijgekocht zijn op het moment dat de Heere al die mensen die in verderfelijkheid gezaaid waren zal opwekken in onverderfelijkheid. Daarom gebruikt Paulus het woord opwekken. Rechtvaardiging, daar kunnen we nu uit leven. Rechtvaardiging door het bloed van onze Heer Jezus. Daar zullen we straks doorleven. Heel bewust weten dat we opgewekt worden in onverderfelijkheid. Dat is een geweldige zaak, hè? En omdat het zo'n geweldige zaak is, daarom sta ik er ook zo lang bij stil. Ik vind het geweldig. De Heer Jezus werd lichamelijk opgewekt om onze rechtvaardiging. Dat zal zijn gevoel en gewaarwording vervuld hebben met vreugde. En die vreugde, die zal ons overkomen. Wij, die gezaaid werden in verderfelijkheid, in staat waren van ontbinding en opgewekt worden in onverderfelijkheid bij de klank, bij het verklinken van de bezuin, van de bezuin Gods, en dan veranderd worden. Want dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aandoen door verandering in een oogwenk. Wat een geweldige zaak, hè? Als u het niet erg vindt, dan zou ik met u toch graag nog even met u die woorden willen lezen in 1 Korinthe 15. Dat hebben we vorige week ook gedaan. En dan zou ik graag willen beginnen bij het 42e vers. En dan lezen we wat door, zodat die woorden die Paulus ons schrijft, of hij schreef ze aan de Korintiërs natuurlijk, maar wij zijn er nu mee bezig, dat die heel diep doordringen in ons hart. Heeft u uw Bijbel bij de hand? Dan gaan we eerst met elkaar lezen, om het antwoord steeds beter te gaan verstaan wat Paulus geeft op de vraag. En met welk lichaam komen zij? En hoe worden de doden opgewekt? In 1 Korinthe 15, vers 42, zegt Paulus de woorden die we een paar keer al hebben gelezen. Zo is het ook met de opstanding der doden. Er wordt gezaaid in gankelijkheid, verderfelijkheid dus. En opgewekt in onverderfelijkheid. Er wordt gezaaid in oneer en opgewekt in heerlijkheid. Er wordt gezaaid in zwakheid en opgewekt in kracht. Er wordt een natuurlijk, feitelijk staat er wordt een zielslichaam gezaaid en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een zielslichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. En aldus staat er ook geschreven, de eerste mens, Adam, werd een levende ziel. De laatste Adam, een levendmakende geest. Valt u dat nou op? Wat ik zo even gezegd heb. Adam kreeg niet een ziel, maar Adam werd een levende ziel. Adam werd, toen de Heere zijn adem inblies, tot een levende ziel. Hij kon vanaf dat moment zijn omgeving waarnemen met zijn zintuigen, met zijn willen, met zijn kunnen, met zijn voelen, met zijn horen, met zijn zien en met zijn denken. Paulus zegt hier terecht, aldus staat er ook geschreven, de eerste mens, Adam, werd tot een levende ziel, de laatste Adam, een levendmakende geest. Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het zielse staat er feitelijk. En daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde. Dan wordt er feitelijk bedoeld de bovenlaag van de aarde. Stoffelijk vertalen we dan. De tweede mens is de Heere uit de hemel. Dat de Heere is weggevallen in de vertaling. Maar het staat wel in de Sinaiticus tekst. De tweede mens is de Heere uit de hemel. En gelijk de stoffelijke is, diegene van de bovenlaag der aarde is, zo zijn ook de stoffelijke. En zoals de hemelse is, zijn ook de hemelse. En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen. En nou lees ik met u nog wat verder. Hele geweldige woorden. Paulus zegt dan, dit spreek ik evenwel uit, broeders. Vlees en bloed kunnen het koninkrijk Gods niet beërven. En het vergankelijke, het verderfelijke, beërft de onbederfelijkheid niet. Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden. Dat is het grote woord, wat u heel goed moet onthouden. Wij zullen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuinstoot. Want de bazuin zal klinken. En de doden zullen in onverderfelijkheid opgewekt worden. En wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En zodra dit verderfelijke
onverderfelijkheid aangedaan heeft en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden dat geschreven is. De dood is verzwolgen in de overwinning. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? De prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. Maar, Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, te alle tijden, overvloedig in het werk des Heeren, wetende dat uw arbeid niet vergeefs is in de Heere.
Ik heb een heel stuk gelezen, hè? Vond u het een beetje te lang? Weet u hoe dat nou komt? Ten eerste is dit een uitzending in het kader van de Stichting Mens en Bijbel, hè? En wordt dit programma verzorgd door de gemeente Ebenezer. Maar ten tweede, als ik nou met zo'n onderwerp bezig ben en als het ware tegen u zit te praten, hè, dan voel ik niet die afstand, u misschien ook niet. Maar dan heb ik altijd het idee dat we gewoon tegenover elkaar zitten. En als ik dan begin te lezen, dan denk ik, nou ja, 5 versen maar. En als ik aan het lezen ben, dan denk ik, nou, kunnen we wel 5 versen erbij nemen. En dan denk ik, als die 5 versen geweest zijn, laat ik het hele stuk maar aflezen. Waarom? Omdat ik gegrepen ben door dat woord, weet u dat? Ik vind het zo enorm wat God in zijn woord tegen ons te zeggen heeft. En ik vind het zo verdrietig dat zelfs gelovigen er steeds minder aandacht aan schenken. En dan heb ik een excuusje. Deze uitzendingen vinden plaats in het kader van Mens en Bijbel. Nou, mag ik u toch zeker wel laten horen wat de Bijbel zegt. Maar waar het mij om ging, was om een andere zaak. Het ging mij om vers 43. Waar staat, gezaaid in oneer, opgewekt in heerlijkheid. Zullen we daar even verder over praten? Want daar staat nogal wat hoor. U weet waarschijnlijk net zo goed als ik dat een lange keten van alle mogelijke soorten ongemak onze sterfelijkheid begeleidt. Dat heb je niet in de gaten als je jong bent. Dan heb je het gevoel of je de hele wereld kan veroveren. Maar tot die ontdekking, dat het feitelijk een lange keten van alle mogelijke soorten ongemak is, die onze sterfelijkheid begeleidt, tot die ontdekking kom je vanzelf. Als die jaren een beetje gaan meetellen. Het is al erg genoeg om het bewustzijn van vernederende verderfelijkheid in je eigen boezem te dragen. Maar veel erger wordt het wanneer anderen dat merken en onverhoopt daardoor afstandelijker worden. Ik denk dat dat een heel groot probleem is bij bejaarden, weet u dat? Als anderen dan misschien niet weten hoe dat ze op je moeten reageren, maar toch wel wat afstandelijk worden. En als er een herhaalde vraag is, dat dan met gezeur bestempelen. En dan het lagere tempo van een ouder mens. Dat wordt dan opgejaagd met, schiet nou eindelijk eens wat op, mens. Als je niet meer durft te zeggen wat je voelt, omdat het nu eindelijk is, moet afgelopen zijn met dat gezeur. Om dat mee te maken, is weinig eervol. Hoe pijnlijk is het voor ouderen om dagelijks te ervaren dat hun krachten afnemen, zodat mensen meewarig doen of hen steeds meer gaan mijden. Meewarig blijkt dan uit allerlei verkleinwoorden die ze verzinnen, zonder te beseffen hoe kleinerend dat soms klinkt. Ineens ben je geen moeder meer, maar zegt een wildvreemde, gaat het, moedertje? Je bent ook ineens geen man meer, maar een mannetje geworden. Of een omaatje. Om van een opaatje maar niet te spreken. Weet u wat oneer is? Oneer is het uiterlijke resultaat van innerlijke ontbinding. Ja, dat zeg ik nou misschien erg mooi, maar het betreft een hele moeilijke zaak. Zo zal de heerlijkheid het stralende kleed zijn van innerlijke onverderfelijkheid. En dat is een geweldige zaak. Wat enorm om onszelf terecht voor te houden, dat we nu misschien geneigd zijn, hoewel dat lang niet altijd lukt, maar dat we nu misschien geneigd zijn onze oneer, ons ongemak te camoufleren, te verbergen. Maar dan zullen we volkomen heerlijk en onbesmettelijk zijn, zonder spoor van aftakeling van de zintuigen, zoals gehoor en zien en zonder afnemende krachten. Het zou heel goed kunnen zijn dat dit alles, die onverderfelijkheid, bedoel ik, dat opgewekt in heerlijkheid, bedoel ik, dat die heerlijkheid een echte, zichtbare uitstraling van licht zal betekenen, die ons bekleedt met een stralend gewaad. Die ons bekleedt met stralende heerlijkheid in de ware zin des woords. Iets daarvan kunnen we waarschijnlijk waarnemen in de natuur. Heel wat dieren hebben een zacht, lichtgevend vermogen. Een fosforiserend vermogen, daar spreken we dan van. Ja, het schijnt alsof ook levenloze materialen in de oergeschiedenis van onze aarde zo geladen waren met krachten, dat ze golven uitstraalden die op licht leken. Dat noemen ze radioactiviteit. Maar nou iets anders. Nou gaan we er nog even verder over doordenken. Het is hoogst waarschijnlijk dat Adam en Eva voor de intrede van de zonde, waardoor ze tot sterveling werden, dat Adam en Eva voor die tijd gehuld waren in een glanzend gewaad van licht, dat een uitstraling was van hun lichaam. Dat een uitstraling was van heerlijkheid. Dat zou kunnen verklaren dat zij zich zo schaamde toen de zonde zijn intrede deed en ze sterveling geworden waren. Toen hun levenskracht zo afnam dat de glans der heerlijkheid verdween. Want de Bijbel spreekt niet over die uitstraling van hun heerlijkheid. Maar weet u wat de Bijbel wel zegt? Dat ze plotseling ontdekte, nadat ze gezondigd hadden, dat ze naakt waren. En toen kregen ze een natuurlijk verlangen naar bedekking. Ze wisten zich geen raad. En ze bedekten zich met bladeren. Er zit veel waarheid in de beeldende taal waarmee wij de schitterende gezondheid of de stralende energie van bepaalde mensen afschilderen. Zo zien we er ook iets van op momenten van grote blijdschap. Dan zie je een kind of een volwassene, ziet er dan eventjes stralend uit. Wij zullen die heerlijkheid voor eens en voor altijd ontvangen. In een mate waarvan Adam geen flauw idee had. En Eva ook niet. Wanneer wij opgewekt worden in heerlijkheid. Weet u nog wat het woord ten diepste betekent? Dat betekent wanneer we opgewekt worden in glorie. Wanneer we opgewekt worden in verheerlijking. Of zou ik ook mogen zeggen, wanneer we opgewekt worden om voluit mens te zijn. Voluit in kracht. Voluit in geest. Nooit meer aflatend. Dat zijn geweldige zaken. Ja, sommige uitvindingen die te maken hebben met de radio kunnen ons hele belangrijke dingen leren op dit gebied. Nu is de mens nog omgeven door een soort elektrisch veld, door een spectrum. Alsof zijn lichaam een magneet is, die tot op een behoorlijke afstand werkt en een gewone kamer vult. Ontvankelijke personen merken direct de aanwezigheid van een ander in een besloten ruimte. Ook wanneer ze hem of haar niet zien of horen. Men heeft inmiddels al lang apparatuur om dat aan te tonen. Radiotechnici noemen dit de capaciteit van het lichaam. Men maakte hiervan al vroeg gebruik, toen men probeerde radio's zuiver af te stemmen door alleen maar de hand te bewegen voor de afstemschaal. En ik denk, ja, ik heb er niet zoveel verstand van. Ik ben niet technisch. En misschien weet u het veel beter. Maar ik verbaas me altijd. Als ik langs een donker huis loop. En ineens gaan alle schijnwerpers aan. Heb je dat nooit meegemaakt? Waar werkt het nou op? Op beweging? Of op die radioactiviteit? Als nou een mens, hè, in zijn vernederde toestand, want daar wil ik het natuurlijk over hebben, nog over voldoende capaciteit beschikt, voldoende uitstraling beschikt, om een radio af te stemmen door een beweging van de hand. Nou, dan is het heel goed mogelijk dat er één straalde van overstromend leven. Het is nog veel waarschijnlijker dat hij, indien levend gemaakt, in een heerlijker glans zal stralen dan dat het sterfelijk oog nu kan verdragen. In Gods woord staan leven en licht in nauw verband met elkaar. Net zo goed als dood en duisternis. Weet je wat ik zie? De tijd is bijna om. We hebben nog net gelegenheid om met elkaar te danken. En eerlijk gezegd, vind ik al die heerlijkheid die ons staat te wachten, vind ik best een danken waard. U niet? Heere, wat een enorme zaak is dat. Als je onbevangen de Bijbel leest. Helemaal als je nog weet wat er van sommige woorden in het Grieks staat. En dan die woorden die Paulus schreef 2000 jaar geleden. Het is niet voor te stellen, Heer. Dat is gewoon bovenmenselijk. Dat was ook door u geademd, Heer. Dat geweldige woord. Want u wilde niet dat we terecht zouden komen bij allerlei wind van leer, bij allerlei verschijnselen en verschijningen. Maar u wilde dat we de waarheid zouden kennen. Omtrent de dood. En omtrent de opstanding. Dat we zouden weten wat het is om gezaaid te worden in verderfelijkheid en op te staan in onverderfelijkheid. Heere, u wilde dat we zouden weten wat het betekent, Heer, om in heerlijkheid opgewekt te worden. Heere, daar hebben we heel even iets van geproefd. En dat was genoeg om van harte tegen u te zeggen: dank u wel voor dat geweldige wat u ons bereid heeft. En Heer, en dan nog te bedenken dat het niet alleen voor ons is toebereid, maar uiteindelijk voor elk schepsel. O Heer, wat een grote, goede tier. Almachtige God bent u, in Christus Jezus, onze Heere. Amen.
We vonden het fijn dat u naar ons luisterde en wensen u verder nog een prettige dag.